Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Pieter Kuiper. Ik ben van de ouderling van dienst. Van harte welkom in deze dienst. Fijn dat jullie het allemaal hebben kunnen maken hierheen door de sneeuw. Vandaag is een bijzondere dienst waarin we afscheid zullen nemen van Johan Wolfswinkel als scriba. En waarin Susanna rechtuit bevestigd zal worden. We groeten ook iedereen die deze dienst nu live volgt via de internetuitzending. Of misschien op een later moment via de opname. Voorganger van ons is onze eigen wijkpredikant, dominee Asbert Grütke. En de organist is Bram Biersteker. Het is vandaag kinderneverdienst voor de jongste groep, groepen 1 tot en met 4 van de basisschool. En de oudste groep, de andere groepen. En we beginnen deze dienst nu met het zingen van de versen 1, 2 en 3 van Psalm 116. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst toe.
Laten we stil worden voor de Heer, onze God. Wij mogen weten, wij mogen verwachten dat onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die zijn trouw bewaart van generatie tot generatie en tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat wat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade voor u, genade voor jullie en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest. Amen. We zijn een aantal weken geleden begonnen met het lezen uit het middengedeelte van het evangelie van Matthäus, en daaruit lezen we vandaag verder, Matthäus 16. En dan horen we hoe Jezus Petrus uitkiest om als fundament te gaan dienen voor de nieuwe gemeenschap van volgelingen van Jezus Christus. En Petrus wordt daarmee het fundament voor de kerk. De kerk die vervolgens door de Heer zelf wordt gebouwd. En dat is een weinig voor de hand liggende keuze van Jezus. Want Petrus die is impulsief, die is niet altijd even stabiel. En hij spreekt ook nog wel eens voor zijn beurt. En meteen nadat hij door Jezus is uitgekozen, slaat hij de plank alweer mis. Maar toch kiest Jezus hem uit. Blijkbaar gaat Jezus op weg met onvolkomen mensen. Sterker nog, hij kiest hen uit om een belangrijke taak te gaan vervullen in zijn koninkrijk. Vandaag nemen we afscheid van een ambtsdrager en we bevestigen een ambtsdrager. Dat wil niet zeggen dat zij onvolkomen zijn, hoewel, ik denk het wel. Net als wij allemaal. We gaan nadenken over de vraag wat het betekent om ingeschakeld te worden in het koninkrijk van God. Wat betekent dat voor ons? En we gaan zingen. We vervolgen Psalm 116 met de woorden: kom weer tot rust, mijn ziel. De Heer is goed, als redder is hij mij te hulp gekomen.
Thank you.
God maakt vrij, dat is een gebod en een belofte van de Heer. En daar luisteren wij ook naar vanochtend uit Micha. En dan gaat het over de goede herder, Micha 5, de versen 1 tot en met 4. Uit jou, Bethlehem in Efrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer. Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard, worden de broeders aan hun lot overgelaten. Daarna zullen wie er nog over zijn terugkeren naar de andere Israëlieten. Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, bekleed met de macht van de Heer zijn God, met de majesteit van diens verheven naam. Zij zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan het einde der aarde en hij brengt vrede. Laten we samen bidden. Heer onze God, wij danken u voor deze belofte van een herder. Een herder die zorgt voor vrede, die zorgt voor veiligheid. En wij danken u dat deze wereld in uw hand is. Dat wij dat zijn, veilig bij u. Heer, maak ons waardig om bij u te horen. Vergeef ons onze zonden en houd ons vast. Vernieuw ons steeds weer en breng ons terug bij u. Heer onze God, Vader van Jezus, wilt u spreken door uw woord. Dat het woorden van leven zijn. Dat het ons voedt, ons troost, ons leert, ons uitdaagt. Wilt u ons ontmoeten en tot ons spreken door uw Heilige Geest. De trooster, de nabije, de wijsheid. Dat bidden wij u in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft.
Thank you.
wilde eigenlijk met de kinderen een gesprek voeren over de knielbank die hier niet staat. 2 weken geleden trouwde Marleen Blotens, die kennen jullie allemaal ook wel uit deze gemeente. En voor dat huwelijk is de knielbank geleend en die staat dus nog in de Oosterkerk. Maar goed, geen gesprek met de kinderen, wel een lied met de kinderen. En na dat lied mogen de kinderen naar de kindernevendienst. Kinderen mogen naar de kindernevendienst. We gaan afscheid nemen van een van onze ambtsdragers en we gaan een nieuwe ambtsdrager bevestigen. Want van één ambtsdrager is de ambtstermijn verstreken. Johan Wolswinkel, onze ouderling Scriba. Wil je er even bij komen, Johan? Dan spreek ik een paar officiële woorden tot je en ook wat minder officiële. Maar de officiële zijn deze. Geliefde broeder, we laten je gaan. En we zeggen je dank voor de overtuigingen, de inzet en de liefde waarmee je je dienst in Christuskerk hebt vervuld. Wat blijft is de verbondenheid met het ambt, waarin alles wat vertrouwelijk tot jouw kennis is gekomen, geheim zal blijven, ook na je afscheid. Ja. Lieve Johan, beste Johan, zo'n 7 à 8 jaar ben je oudeling geweest. En ik weet niet precies hoe lang je Scriba was. 7 jaar?
8 jaar.
7 jaar Scriba, precies. Jarenlang in een tandem, een goed geoliede tandem, samen met Pieter Verstoep. Ik weet niet of die er ook zit. In ieder geval een goed geoliede machine die voor deze gemeente heel veel tot stand heeft gebracht. Jullie hebben een aantal ingewikkelde dossiers tot een goed einde weten te brengen. De gehele gemeente daarbij betrokken en toch ook een aantal besluiten kunnen nemen. Daar zijn we je heel veel dank voor verschuldigd. Dank daarvoor. Ik ken je nog niet zo heel lang, maar ik denk dat ik weinig Scriba's ken die zoveel van kerkrecht houden. Jij bent eigenlijk het kerkrechtelijke geweten van de Jeruzalemkerk. Een beetje zoals Kees van der Staaij het staatsrechtelijk geweten is van de Tweede Kamer. Zo ben jij dat voor ons, voor de Jeruzalemkerk. Je hoeft maar iets te noemen en Johan weet meteen welke ordinantie uit het kerkrecht erbij hoort. En dat is niet zomaar onzin, want dat is wel ook het fundament waar de kerk op gebouwd is. Dus dat is heel belangrijk. Ik ken eerlijk gezegd ook geen Scriba, nog enig ander ouderling of diaken die zo graag een klassesvergadering bezoekt. Dat zijn vergaderingen die nou niet al te geliefd zijn in de kerk, maar sommige mensen vinden het wel leuk om daarheen te gaan. Jij bent dat bijvoorbeeld. Ik ken niemand die zo snel kan denken, die zo efficiënt kan werken en die de notulen van de kerkenraadsvergadering al af heeft voordat de vergadering is afgelopen. Ik dacht eigenlijk dat jij ontzettend efficiënt was, totdat je een paar weken geleden opeens zei, ja, nu ik ga aftreden als scriba, moet ik toch eens wat met de post op zolder. Toen dacht ik, hij zal toch niet 7 jaar lang al die post ongeopend op zolder gelegd hebben. Maar nee, dat bleek niet zo te zijn. De belangrijke post die had je wel geopend, maar de post met allerlei brochures, bijvoorbeeld over de vrouw in het ambt, ik noemde maar eentje, willekeurig, die had jij gewoon op de zolder neergelegd. Maar die moesten nu wel weer tevoorschijn komen, zodat Susanna ze ook kan overnemen. Nou, dat allemaal, dat combineerde jij met een grote opgewektheid, met een souplesse die bijna aan nonchalance raakt, maar het net niet is, met grote openheid, ook over vragen rondom God en geloof in deze tijd, wat echt niet vanzelfsprekend is, maar wel ook een oprecht verlangen om daar in je eigen leven vorm aan te geven en vast aan te blijven houden. Eigenlijk een besluit om dat te doen. Ik vond het mooi om ook dat in jou te mogen zien. Ga met God, samen met Annelies en met je kinderen. We gaan je missen, we gaan je heel erg missen. En we hopen dat jullie nog een tijdje deel blijven uitmaken van deze geloofsgemeenschap. Ga met God en Hij zal met je zijn. En we zullen voor je bidden. Het past ons, Heere God, u dank te zeggen voor de toewijding van Johan, die nu zijn ambt neerlegt. Voor zijn volharding en voor zijn trouw prijzen wij u, bron van alle goed. Bevestig het werk van onze handen, ja, het werk van onze handen bevestigt dat. U, die blijkens de kracht die in ons werkt bij machten bent, oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. U zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus, tot in alle geslachten van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Gemeente, verschillende keren heeft de kerkenraad u de naam bekendgemaakt van degene die bevestigd zal worden in het ambt van ouderling scriba. Susanna rechtuit. Er zijn geen wettige bezwaren ingebracht tegen de benoeming van Susanna. En daarmee is zij dus waardig om in het ambt bevestigd te worden, waardoor de kerk van Christus haar geroepen heeft. Laten we dan horen en overwegen wat de kerk aan ouderlingen heeft toevertrouwd. In het vergaderen en onderhouden van zijn kerk maakt onze Heer Jezus Christus gebruik van de dienst van mensen aan wie hij in de gemeente een bijzondere taak heeft toevertrouwd. En hun ambtswerk, dat is bedoeld om gelovigen toe te rusten, tot getuigenis en dienst in de wereld en tot opbouw van het lichaam van Christus. En zij mogen dit werk verrichten, ziende op hem die niet gekomen is om zich te laten dienen, maar om te dienen. Het ambt van de ouderlingen, zoals de oudsten in Israël het volk vertegenwoordigden en tegelijk opzicht hadden over de gemeente van God. Zo worden in de kerk van Christus de ouderlingen aangesteld om de gemeente te houden aan haar roeping, een koninkrijk van priesters en een heilig volk te zijn. Door op te treden als vertrouwenspersonen en geweten van de gemeente in deze tijd, bemoedigen zij hun broeders en zusters in de navolging van Christus onze Heer. Hoe zouden wij een levende gemeente zijn als niet mensen telkens weer belangeloos worden opgezocht? En hoe zouden de predikanten de opdracht van de goede herder, hoed mijn schapen, kunnen vervullen als zij daarbij niet op de medewerking van ouderlingen mochten rekenen? Alle ambtsdragers hebben tezamen de verantwoordelijkheid als raad van de kerk om de gemeente en elkaar in vieren, leren en dienen bij de heilsgeheimen te houden. Voor alle dingen zoeken wij immers Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. En nu, zuster Susanna, nu jij gereed staat het ambtswerk te aanvaarden, Herinner je altijd met dankbaarheid dat het Christus' eigen kudde is die jou wordt toevertrouwd. Hij heeft haar verworven door zijn bloed. Het is zijn kerk. Aanvaard dan je dienst met blijdschap, voed jezelf met het woord van God, volhard in het gebed en vertrouw op de kracht van de Heilige Geest. Ik wil je uitnodigen, Susanna, om hier naast mij op het podium te komen staan.
Geliefde zuster, jij die nu voor het eerst geroepen wordt tot het ambt van ouderling in deze gemeente. Geloof je dat je in deze verkiezing door de gemeente, door God zelf tot deze dienst bent geroepen? Aanvaard je de Heilige Schrift als enige regel van het geloof en wil je je verzetten tegen al wat daarmee strijdig is? Beloof je je ambt waardig en trouw te bedienen met liefde voor de gemeente? En voor alle mensen die de Heer op je weg brengt, beloof je geheim te houden wat vertrouwd tot jouw kennis komt, vertrouwelijk. En beloof je je taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk. Wat is daarop jouw antwoord, Susanna?
Ja.
God zegen je woord. Laten wij bidden tot de almachtige God. In gemeenschap met heel de kerk, in hemel en op aarde, dat hij zijn genade geeft aan Susanna en dat hij haar roept als ouderling. Heer onze God, wij zegenen u, dat u in uw goedheid een volk hebt gekozen, u tot een eigendom, een koninklijk priesterschap, om uw grote daden te verkondigen. Wij zegenen u, dat u in uw goedheid uw Zoon Jezus Christus gezonden hebt, om de gestalte van een dienstknecht aan te nemen, zichzelf te vernederen en gehoorzaam te worden tot de dood aan het kruis. En wij prijzen u dat u hem verhoogd hebt en hem de naam boven alle naam gegeven hebt. Wij prijzen u dat hij opgevaren ten hemel gaven gaf aan de mensen, apostelen, profeten, evangelisten, opzieners en diakenen, mannen en vrouwen, met gaven om te dienen en te troosten, te vermanen en leiding te geven tot opbouw van zijn lichaam, de kerk. En zo geeft u Susanna als ouderling geroepen uit het midden van uw volk om uw gemeente te bouwen en te dienen. En wij danken u dat u deze dienaar geroepen hebt tot het ambt van ouderling en dat wij haar vandaag in uw naam en gehoorzaam aan uw wil mogen bevestigen in haar dienst. En dan gaan wij een plek zoeken om te knielen. Was er een kussen? Zo deden ze dat natuurlijk in de eerste gemeente ook. Daar waren natuurlijk ook geen knielbanken. Dus we keren terug en we gaan jou bevestigen. Heer, onze God, zend uw Heilige Geest op Susanna rechtuit. Maak haar ouderling in deze gemeente. Om in liefde om te zien naar de mensen en uw barmhartigheid gestalte te geven. Geef haar de genade, zo smeken wij, om trouw te zijn aan uw belofte en standvastig in uw dienstwerk, dat zij vast in het geloof en overvloedig in de hoop, geworteld en gegrond mag blijven in de liefde van Christus, uw Zoon, aan wie toekomt met u en de Heilige Geest, de eer en de glorie in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gemeente, ook aan jullie een vraag. Wilt u daarbij gaan staan? Dit is jullie nieuwe ouderling, Susanna, rechtuit. Willen jullie haar in je midden ontvangen en haar hoog houden in haar ambt? God zegen jullie woord. En jullie mogen gaan zitten. We verheugen ons in het ontvangen van een nieuwe ouderling en zingen wij een lied voor God. Kom, Schepper Geest.
Thank you. Oké. Dan zal ik nu lezen uit Jesaja 49, vers 1 tot 6. Eilanden, hoor mij aan. Verre volken, luister aandachtig. Al in de schoot van mijn moeder heeft de Heer mij geroepen. Nog voor zij mij baarde, noemde hij mijn naam. Mijn tong maakte hij scherp als een zwaard. Hij hield me verborgen in de schaduw van zijn hand. Hij maakte me tot een puntige pijl. Hij stak me weg in zijn pijlkoker. Hij heeft me gezegd, mijn dienaar ben jij. In jou, Israël, toon ik mijn luister. Maar ik zei, tevergeefs heb ik me afgemat. Ik heb al mijn krachten verbruikt. Het was voor niets. Het heeft geen zin gehad. Maar de Heer zal me recht doen. Mijn God zal me belonen. Toen sprak de Heer, die mij al in de moederschoot gevormd heeft, tot zijn dienaar om Jacob naar hem terug te brengen, om Israël rond hem te verzamelen. Dat ik aanzien zou genieten bij de Heer en dat mijn God mijn sterkte zou zijn. Hij zei, dat je mijn dienaar bent om de stammen van Jacob op te richten en de overlevenden van Israël terug te brengen, dat is nog maar het begin. Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die ik brengen zal tot aan de einde der aarde reikt. Lees ik uit Matteüs 16, vers 13 tot 23. Wie is Jezus? Toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen, wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? Ze antwoordden, sommigen zeggen Johannes de Doper, andere Elia, weer andere Jeremia of een van de andere profeten. Toen vroeg hij hun, en wie ben ik volgens jullie? U bent de Messias, de Zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem, gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven. En al wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Daarop verbood hij de leerlingen om ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de Messias was. Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan. En veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden. En dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Petrus nam hem terzijde en begon hem fel terecht te wijzen. God verhoede het, Heer, dat zal u zeker niet gebeuren. Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden. Ga terug achter mij, Satan. Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.
Na de verkondiging zingen we lied 968, de ware kerk des Heren. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters en gasten in ons midden. Stel je voor, wij krijgen de opdracht om een personeelsadvertentie op te stellen. En we moeten iemand gaan werven die als fundament kan gaan dienen voor de kerk. Inderdaad, de kerk, niet een kerk. Iemand die over de kwaliteiten beschikt om het evangelie van Jezus Christus handen en voeten te geven in een organisatievorm. Zodat er een gemeenschap van gelovigen opgebouwd kan gaan worden door Jezus zelf. Over wat voor kwaliteiten zou die kandidaat dan moeten beschikken? Nou, we hebben er even een advertentie voor gemaakt en die ziet er dan als volgt uit. Ik lees hem even voor. Jonge, levensveranderende beweging onder leiding van Jezus van Nazareth zoekt een creatief, gelovig fundament / rots die niet terugschrikt voor onverwachte situaties, MV. En je beschikt over moed, over doorzettingsvermogen, over betrouwbaarheid, over groot geloof, over liefde voor de Heer, over creativiteit, over communicatieve vaardigheden en je bent een teamspeler. Wij zoeken een stabiele persoonlijkheid die gewend is om bij nul te beginnen, die niet terugschrikt voor onverwachte situaties en vervolging / marteling. En je belangrijkste taak is het fundament zijn van een gemeenschap van gelovigen op zo'n manier dat die een poosje mee kan. Sollicitatiebrieven met cv persoonlijk afleveren en werving op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. Nou, zoiets, daar zou je aan kunnen denken. We hoorden net het verhaal van Petrus die door Jezus wordt uitgekozen om die rots, om dat fundament te zijn waarop de kerk mag gaan rusten. En daarnaast lezen we, krijgt Petrus de sleutels van het koninkrijk van de hemel en ontvangt hij hele grote bevoegdheden als het gaat over de vraag om te toetsen wie er wel en wat er wel of niet bij het evangelie hoort. Dat is dus een hele grote en belangrijke taak die Petrus wordt toevertrouwd. En je zou dus verwachten dat hij op zijn minst voldoet aan alle eisen die we net hebben geformuleerd in die fictieve advertentie. Maar zoals we in het verhaal ook net hoorden, kunnen we eigenlijk wel twijfelen aan die kwaliteiten van Petrus. Op basis van zijn gedrag, nadat hij de taak van Jezus heeft gekregen, maar ook op basis van wat we verder van Petrus weten uit andere verhalen uit de Bijbel. Maar blijkbaar is Jezus niet een eigentijdse human resource manager die de brief van Petrus meteen al wegklikt. Jezus kiest Petrus uit, ondanks zijn onvolkomenheden. Hoe zit dat nou precies en wat heeft dat ons te zeggen? Hoe zijn wij, net als Petrus, inzetbaar in dat koninkrijk van God? We namen net afscheid van Johan als ouderling Scriba en Susanna werd bevestigd tot ouderling Scriba. Daarmee wordt zichtbaar dat zij zich willen inzetten in het koninkrijk van God, voor de Heer en voor zijn kerk. En die inzet die is niet beperkt tot alleen ouderlingen en diakenen, maar die geldt voor ons allemaal. Waaraan moeten wij dan voldoen om inzetbaar te worden in dat koninkrijk? Hoe kijkt God daarnaar? Hoe kijkt Jezus daarnaar? En hoeveel functie-eisen moeten we eigenlijk voldoen? Of is dat misschien wel een hele verkeerde manier van kijken in datzelfde koninkrijk van God? Jezus neemt zijn discipelen mee naar een rustige plaats. Een plaats waar ze niet zo snel gestoord zullen worden. Die rust die is nodig omdat er nu een gesprek gaat plaatsvinden dat rust en veiligheid nodig heeft. Jezus en zijn discipelen komen net uit Caesarea. We lazen al de afgelopen weken over wat er allemaal gebeurde. Wonderlijke maaltijden, een vrouw uit Kanaan. En Jezus heeft ook onderwijs gegeven over gehoorzaamheid aan de wet en over het verschil tussen woorden en daden, over het lezen van de tekenen van de tijd. En af en toe stelt Jezus zijn discipelen vragen om te ontdekken hoeveel ze nou eigenlijk hebben begrepen van wat hij heeft gezegd. En nu volgt er weer zo'n gesprek. En bovendien wil Jezus dat wat er nu besproken gaat worden, dat nog even onder de discipelen blijft. De weg die Jezus gaat, de opdracht die hij heeft, die zal stap voor stap bekend worden Maar voor dit moment is het even genoeg dat de discipelen zelf weten wie hij is. Dit moment is ook een soort omslagpunt in dat hele evangelie van Matteüs, want vanaf dit moment gaat Matteüs zich concentreren op het verhaal van Jezus en zijn gang naar Jeruzalem. Een geleidelijke onthulling gaat volgen van dat Jezus werkelijk de Zoon van God is, werkelijk de Messias is, God en mens. En het verhaal wat we nu horen over de vraag wie Jezus is, is dan het punt waarna het anders gaat worden. En er volgt een antwoord op de vraag die we al een paar keer eerder hebben gehoord. Wie is Jezus? Jezus neemt het initiatief door die vraag te stellen die al een tijdje in het hoofd van de discipelen zit. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou, de eerste vraag die hij stelt, die is nog wat algemeen. De discipelen hoeven nog niet helemaal tevoorschijn te komen. Ze kunnen nog wat speculeren zonder dat ze zichzelf helemaal in de kaart laten kijken. En dat doen ze ook. Ze noemen een aantal namen. Ze hebben het over Johannes de Doper, ze hebben het over Elia, ze hebben het over Jeremia of ze hebben het over profeet. Allemaal profeten en allemaal namen noemen ze van mensen die verbonden zijn aan de eindtijd, maar niet per se de Messias zijn. Johannes de Doper bijvoorbeeld, dat is zo iemand, de wegbereider van Jezus. Dat noemen ze, maar ze noemen nog niet Messias. Ze hebben het wel een beetje goed, ze zitten in de goede richting, maar ze vertellen nog niet het hele verhaal met hun antwoord. Opvallend genoeg gaat Jezus niet in op de antwoorden die ze geven. Eigenlijk wel een beetje raar, als een leraar een vraag stelt en je geeft een antwoord, dan verwacht je dat de leraar zegt, ja dat is goed of ja dat is fout, maar dat doet Jezus dus niet. De kernvraag of het kernantwoord, dat hebben ze dus ook nog niet gegeven. Dus spitst Jezus zijn vraag nog een beetje toe en hij zegt, maar wie ben ik dan volgens jullie? Hij vraagt door, zoals een vasthoudende journalist dat ook kan doen. Geen genoegen nemen met dat eerste antwoord, maar nog eens even doorvragen. En zorgen dat degene die je aanspreekt ook persoonlijk een antwoord moet geven, persoonlijk betrokken wordt, niet meer weg kan komen. Zoals wel vaker is Petrus dan degene die als eerste het woord neemt. Dat heb je wel meer in een groep van mensen, dat er meestal wel iemand is die als eerste reageert. Nou, Petrus is dat bij de discipelen. Hij is ook altijd de eerste die opstaat, de eerste die zegt wat hij van iets vindt en nu ook weer de eerste die dat antwoord geeft. En daarmee wordt hij de woordvoerder van de discipelen. En als hij spreekt, dan mag je er wel van uitgaan dat hij vertolkt wat er in die andere discipelen ook zo'n beetje omgaat. Wat zij denken en wat zij voelen. Voor we horen wat voor antwoord hij geeft, eerst nog iets meer over wie hij nou eigenlijk is, die Petrus, deze discipel van Jezus. Wat is het voor man en wat voor een karakter heeft hij? Nou, we lezen eerder in de evangelie dat hij de eerste visser is die door Jezus van achter zijn netten geroepen wordt om een visser van mensen te worden. En hij laat zijn net meteen rusten en hij gaat achter Jezus aan. Geen enkele vraag stelt hij, heel direct. Bijna roekeloos zou je kunnen zeggen. Petrus is ook degene die we kennen van het verhaal van de boot in een storm. Petrus ziet Jezus lopen over het water en hij stapt zelf ook uit de boot. Ook weer roekeloos, of je zou het positief kunnen zeggen, vol vertrouwen. Maar na een paar stappen wordt Petrus bang. Hij zakt weg in het water en Jezus redt hem. Kleingelovig, zegt Jezus dan tegen Petrus. Jij bent kleingelovig. Nou, we kwamen Petrus net ook weer tegen. Een paar versen na deze mooie belijdenis, als hij niet wil geloven dat Jezus zal gaan lijden en gaat sterven. We kennen hem ietsje verderop in het lijdensverhaal, ook als degene die 3 keer in Jeruzalem zal ontkennen dat hij Jezus kent. En dan kraait de haan. En we kennen hem uit een verhaal na de opstanding van Jezus. Dan vraagt Jezus hem heel indringend 3 keer, weer 3 keer, Petrus, heb je mij lief? En als Petrus dan 3 keer ja zegt, dan krijgt hij de opdracht van Jezus om voor de kerk, voor zijn schapen te gaan zorgen. Hoed mijn schapen, zegt Jezus dan tegen hem. Nou, dat is Petrus. Snel, impulsief, roekeloos, vol met passie, licht ontvlambaar, laf, bang, gelovig, verlangend. Nou, misschien zitten daar wel een paar karaktertrekken bij die u of jij van jezelf herkent. Nou, deze Petrus die geeft nu antwoord op de vraag van Jezus: wie zeg jij dat ik ben? En hij zegt: u bent de Messias, de Zoon van de levende God. Raak is het in één keer. Wat zegt hij dan? Petrus belijdt hier Jezus niet als de wegbereider, zoals de namen die eerder door de discipelen genoemd zijn, maar als de Messias. En dat is meer dan een mens, dat is de Zoon van God. Jezus is de Zoon van God en onder druk hadden de discipelen dat ook al eens een keer gezegd, maar nu zijn de omstandigheden anders. Er is sprake van rust en er is ook sprake van goddelijke openbaring. Die titel Zoon van de levende God, die beschrijft de ware God, de God van het leven. En wat een belijdenis is het dat Petrus dat hier durft te zeggen. Dat hij eigenlijk zegt: in Jezus, in de Messias, is God zelf de geschiedenis binnengetreden om zijn nieuwe volk bij elkaar te roepen. En Petrus belijdt dat. En dat roept voor ons ook de vraag op: hoe geven wij eigenlijk antwoord op die vraag van Jezus? Wie zeg jij dat ik ben? Wie is Jezus voor ons? Petrus wordt gelukkig genoemd door Jezus, omdat hij Jezus nu als Messias heeft erkend en dat vervolgens ook belijdt. Maar dat hij deze belijdenis heeft kunnen uitspreken, dat komt ook omdat God het hem heeft geopenbaard. En ook daar herinnert Jezus Petrus aan. Alleen God weet wie Jezus is en alleen God heeft dat aan Petrus kunnen openbaren. Het is een troostrijke gedachte dat gaan ontdekken wie Jezus is, dat dat iets is wat God zelf ons wil laten zien en ons wil laten leren. En we hebben het nodig dat ons verstand en ons hart aangeraakt wordt door God. En gelukkig maar dat God dat doet, dat we dat niet zelf hoeven te doen. Want wij kunnen met ons verstand niet beredeneren wie God is en we kunnen met ons gevoel ook niet ten diepste aanvoelen wie hij is. We hebben God nodig om ons dat te laten zien. En zoals dat bij Petrus een heel proces is, hij trekt tenslotte al een tijdje met Jezus op, zo kan dat ook bij ons gaan. En ook als je dat nog niet helemaal weet, als je nog niet helemaal ontdekt hebt wie hij is, dan mag je toch meelopen. In het vertrouwen dat je gaandeweg gaat ontdekken wie hij is. Ga maar met ons mee, wij gaan de goede kant op. Dat zei onlangs een ervaren dominee in zijn afscheidspreek. Ga maar met ons mee, wij gaan de goede kant op. En zo is het. Geloven, leven als christen, als navolger van Jezus Christus, dat is op weg gaan en gaandeweg steeds meer ontdekken van wie hij is. Omdat God zelf ons dat laat zien en wil laten zien, net als hij dat doet bij Petrus. Het gesprek tussen Jezus en Petrus, dat gaat verder. Jezus beantwoordt die belijdenis van Petrus met de verbazingwekkende uitspraak dat hij Petrus de rots zal maken waarop de kerk gebouwd zal gaan worden. Hoe zal Petrus zelf dat ervaren hebben? Hij kent zijn eigen ongeloof en nog maar kort geleden wilde hij over dat water lopen en ontdekte hij dat hij daar helemaal niet genoeg geloof voor had en dat Jezus hem moest redden. En nu krijgt uitgerekend hij deze woorden van Jezus te horen: op jou, Petrus, bouw ik mijn kerk. En jij krijgt de sleutels van het koninkrijk. Ik denk dat Petrus dat met verbazing heeft aangehoord en gedacht heeft: ik? Maar ik ben toch helemaal niet geschikt? Petrus wordt een rots. Maar het is ook een rots waar 6 zinnen later Jezus zijn voet weer aan zal stoten. Petrus die gaat in een hele korte tijd van iemand die gezegend is naar iemand die door Jezus de Satan wordt genoemd. Hoe kan dat? Hoe kan hij nou in één adem rots en duivel genoemd worden? We kunnen van hem zeggen dat hij als eerste durft. Dat hij als eerste durft te handelen en te spreken. En dat hij het goede antwoord geeft. In het Grieks volgt er een woordspel in dit gedeelte met 2 woorden. Petros en Petra. Petrus is Petros en Petra. Een rots. En tegelijkertijd ook een fragment van een rots. Dat betekenen die 2 woorden. Dus niet wat Petrus zegt of doet, maar het feit dat hij een fragment, dat hij een stuk is, een stukje van die grote rots, Jezus zelf, Dat is de reden waarom hij zelf ook weer een rots mag worden. Hij is door Jezus uitgekozen. Jezus die in zijn onnavolgbare wijsheid heeft gekozen om zijn kerk te bouwen op deze eigenwijze, op deze feilbare, op deze koppige en op deze groothartige man. Onderdeel van de grote rots. En hoe zit dat dan met die sleutels die Petrus krijgt? Wat is dat dan? Sleutels waarmee hij mag openen en waarmee hij mag sluiten. Nou, die sleutel dat is een symbool van autoriteit, van macht over iets. En Petrus krijgt het recht om toe te laten of te weigeren dat iets tot het koninkrijk van God behoort. Binden en ontbinden hangt daar ook mee samen. In de Heidelbergse catechismus wordt gezegd dat het gaat over het toepassen van de tucht en over het verkondigen van het evangelie. Tot nu toe is Jezus zelf degene die de Torah interpreteert. En dat gezag om dat te doen, dat wordt nu doorgegeven in Petrus aan de discipelen. En de woorden van Jezus, die worden bewaakt. En daaraan vast zit dan ook de bevoegdheid om te verklaren dat sommige dingen daar ook niet bij horen. De discipelen en Petrus mogen vanaf nu aan gaan zeggen: deze mens hoort wel bij deze nieuwe gemeenschap en deze mens hoort er niet bij. Dat is een enorme taak. Petrus mag namens God gaan spreken. In de geschiedenis is aan deze tekst ook het pausschap verbonden. De paus, paus Franciscus, waar we vaak van horen, wordt gezien als de directe opvolger van Petrus. Er is in de geschiedenis van de kerk tussen protestanten en katholieken vaak over gediscussieerd, oorlog over gevoerd, over de vraag: wie mag die sleutel nou hanteren en wie is de ware opvolger van Petrus? Het lijkt me niet zo vruchtbaar om daar nou heel erg over na te denken of daar heel erg mee bezig te zijn. Het is wel goed om te weten dat dat in de ecumene, in de toenadering tussen Rooms-Katholiek en protestant nog altijd een onderwerp van gesprek is. Het is een bijzonder moment, dit gesprek tussen Petrus en Jezus. En daarna zegt Jezus tegen zijn discipelen: hier moeten jullie voorlopig nog maar even niet over spreken. Blijkbaar duurt het nog even voordat iedereen mag horen wat er besproken is. En vervolgens gaat Jezus vertellen over de weg die hij verder zal gaan lopen, zal gaan ondergaan. Dat er sprake zal zijn van lijden en van sterven en van opstanding op de derde dag. Een heel andere weg dan die discipelen en ook Petrus in gedachten hadden. Ze hebben misschien wel gedacht aan een glorieuze opmars van Jezus naar Jeruzalem, op gedacht aan een omverwerping van die Romeinse onderdrukkers en hun handlangers. Maar Jezus laat hier zien dat zijn weg een hele andere weg zal zijn. En vanaf nu moeten die discipelen dat beeld dat zij hadden van de toekomst heel drastisch gaan bijstellen. Of beter gezegd, hun denken heeft echt een omkering nodig. En Petrus wil daar niet aan. Hij gaat Jezus terechtwijzen. Hier zien we weer dat opvliegende karakter van hem. En ook Jezus is heel fel hier. Hij noemt Petrus Satan. Jezus moet aan de Satan denken. Diezelfde Satan die hem in de woestijn in de verzoeking probeert te brengen. En dat wat bij Petrus uit goede bedoelingen voortkomt, want hij wil niet dat zijn Heer gaat lijden, dat is uiteindelijk toch ook een steen, een rots, een fragment van een rots waarover Jezus zou kunnen gaan struikelen. Waarom? Omdat Petrus niet bedacht is op de dingen van God, maar op die van de mensen. De focus van Petrus die ligt op die triomfantelijke aspecten van de Messias en dat Messiaanse koninkrijk. Maar als Petrus zich zou richten op de dingen van God, op de wil van God, dan moet hij ook ruimte gaan maken voor de noodzaak van het lijden en het sterven van Jezus. En de volgende stap is dat de discipelen dat ook zullen moeten gaan leren. Dat lijden en dat sterven, dat hoort bij de realiteit van Jezus en dat hoort ook bij de realiteit van ons eigen leven. Hoe graag we het ook anders zouden zien. En Petrus wordt dan ook scherp door Jezus terechtgewezen. Maar opvallend genoeg komt Jezus niet terug op die benoeming tot rots en ook die sleutels van het koninkrijk, die vraagt hij niet terug aan Petrus. Blijkbaar behoudt Petrus ondanks deze misstap de bevoegdheden en de positie die hij net van Jezus heeft ontvangen. Het is een bijzonder verhaal, dat verhaal van Petrus en van alles wat hij van Jezus ontvangt. Maar wat betekent dat nou voor ons? Nou, ten eerste dat geloof in God, dat het belijden van Jezus als Messias, dat begint bij God zelf. Dat Hij ons overtuigt, dat Hij in ons hart zegt wie Hij is en dat wij dat dan vervolgens kunnen belijden. Het begint bij Hem. Daar ligt ook een verbinding met het ambtsdrager worden vandaag voor jou, Susanna. Die vraag die komt van God en het antwoord komt van jou. En God is ook degene die jou bekrachtigt voor je taak, zoals Hij dat doet met heel zijn kerk, dat wij op dat wankele fundament van Petrus toch bekrachtigd worden door de Heer. Want Jezus noemt hem toch de rots. En diezelfde kracht, Susanna, mag jij ook ontvangen om je taak als ouderling scriba te gaan vervullen. En dat is ook kracht die jij, Johan, de afgelopen jaren ook hebt ontvangen. Ten tweede, God gebruikt de onvolmaaktheid. Petrus is niet iemand met een vlekkeloos karakter, met een intellectuele diepgang, met een geestelijke volwassenheid. Hij voldoet helemaal niet aan die functie-eisen die we net in die advertentie zagen, bij lange na niet. En toch wil God hem gebruiken. En hoe? En dat is ook een hele grote troost voor ons, dat op deze man de kerk wordt gebouwd door de Heer zelf. Iemand die net zo feilbaar is als wij zelf dat zijn. Iemand met soms een groot geloof, maar af en toe ook een heel klein geloof. Als Petrus de rots is waarop de kerk wordt gebouwd, dan is er hoop voor ons allemaal, omdat hij gewoon één van ons is. Hij blijft de door God uitgekozen rots, of hij zich nou gedraagt als die rots of als een struikelblok. En Petrus laat ons daarmee zien dat gezegend zijn door God, geroepen zijn door God, dat dat niet gaat over perfect zijn, over voldoen aan alle voorwaarden, maar veel meer over bereid zijn. We worden geroepen om mee te doen in dat koninkrijk van God, hoeveel er ook aan ons mankeert. En God gebruikt en hij roept onvolmaakte mensen. Is dat niet een bevrijdende gedachte? En wat is dan onze vraag als de vraag aan ons is, wat is ons antwoord als de vraag aan ons is, zijn wij dan ook bereid om ons in te laten zetten? Durven we het ook aan om ons niet langer te verschuilen achter onze onvolkomenheden? Want dat doet Petrus niet. Onvolkomen als hij is, hij gaat toch als eerste opstaan. Hij geeft toch als eerste dat antwoord. Laat die onvolkomenheden ook eens achter je. En blijf er niet steeds achter staan, maar ga ervoor staan. Over Petrus' laatste ontmoeting met Jezus lezen we in Johannes. Dat is een verhaal van een strand en een ontbijt. Petrus komt met een aantal andere discipelen aanvaren en op het strand treffen ze Jezus, de opgestane Heer. En hij vraagt hem dan 3 keer, Petrus, hou je van mij? En hij zegt, ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Het doet hem eigenlijk verdriet dat Jezus hem dat wel 3 keer moet vragen. Maar gezien de geschiedenis begrijpen we dat eigenlijk wel, dat Jezus dat doet. En dan zegt Jezus tegen hem, hoed mijn schapen. Zo kan Petrus laten zien dat hij van Jezus houdt door zijn schapen te hoeden, door te handelen. Niet alleen maar door te spreken, door het gewoon maar te gaan doen. Petrus, de onvolmaakte, wordt daarmee de rots. Niet alleen maar zeggen, niet alleen maar belijden, maar gewoon leven. En wij horen bij Petrus, wij zijn net als hij. En of we nou stijgen of vallen, of we het goede antwoord geven of het verkeerde, ook wij zijn allemaal stukjes van die grote rots. Delen van de ware rots. Jezus Christus, de Zoon van de levende God. Amen.
graag geef ik u nog een toelichting op een deel van de gebeden die Elsbeth zo dadelijk zal uitspreken. Wij zullen bidden voor de nagedachtenis van mevrouw Hanny Slachter-Gerritsen. Zij is op 5 februari op de leeftijd van 90 jaar overleden. De uitvaart van mevrouw Slachter zal zijn op maandag 13 februari om 3:30 middags, 15:30, op de Nieuwe Oosterse begraafplaats. En de dienst van woord en gebed die zal ook door de Elsbeth geleid worden. De bloemen zijn vandaag met een hartelijke groet vanuit de gemeente voor mevrouw Rina van Leeuwen. Zij was eergisteren jarig. Wie zou deze naar haar toe willen brengen? Oh, sorry. Dankjewel. Als gemeente kunnen we ook nog een groet op de kaart voor mevrouw van Leeuwen schrijven. De kaart staat nu nog hier. Zou de eerste die er iets op schrijft hem vervolgens achterin op de tafel leggen? Dan kunnen de andere mensen ook daar wat opschrijven. Dan ligt er een pen bij de hand. Bedankt. Dit over het gezamenlijke gebed. Dat kan ook persoonlijk gebed voor u zijn. Het gebedsteam zal graag zegen voor u vragen met uw bidden. Ze zullen hiervoor in de kerk staan en zijn herkenbaar aan hun bedjes.
We zullen ook nog bidden voor de familie van Loene, werkzaam in Australië voor de MAF, de Mission Aviation Fellowship. Zij zijn bezig met hun verhuizing naar de plek van waar vandaan zij zullen gaan werken. En dat heeft heel wat voeten in de aarde voor het gezin. Laten wij samen bidden. Laten we God danken en ook onze zorgen bij hem brengen. Lieve God, wij danken u dat u het bent die ons aanspreekt. Dat u vertelt wie u bent, wie Jezus uw zoon is. Uw geliefde zoon, de Messias, de redder van de wereld. En u spreekt in ons hart en u spreekt in ons geweten en wij danken u daarvoor. En als we u niet goed verstaan, wilt u dan doorgaan met spreken, zodat we leren, zodat we horen en zodat we zien wie u bent. En wat u verlangt voor ons en voor deze wereld. Heer Jezus, wij danken u dat u met onvolmaakte mensen op pad gaat. Met Petrus, dat u hem zoveel toevertrouwt. En ook met ons. En wij staan voor u, Heer, met alles wat in onszelf ontbreekt of wat we zelf missen. En we danken u dat het daar niet bij blijft, dat u ons lief heeft en dat u ons deel wil laten zijn van uw koninkrijk. Wilt u ons helpen om dat te horen, om dat te zien? En als we last hebben van onze onvolkomenheden, om te zien dat u ons aanspreekt, wilt u ons helpen om daar overheen te kijken? Om te zien zoals u ons ziet. Heer, maak ons echt vrij, zoals we dat ook zongen. En wilt u ons helpen als we dat maar moeilijk kunnen geloven, dat dat werkelijk zo is, dat we vrij mogen zijn in u. We danken u voor onze broeder Johan en onze zuster Susanna, voor de taak die zij vervulden en gaan vervullen. We danken u voor hun bereidheid om die taak op zich te nemen, om verantwoordelijkheid te dragen voor deze gemeente. Dank u dat u ons zo zegent door hen. En zegent u ook hen. Johan, nu hij zijn taak neerlegt en Susanna, nu zij de taak van Scriba op zich neemt. Dat zij hun weg met vreugde en met lichte tred mogen gaan. We danken u voor uw zorg, voor ons zo zichtbaar in deze broeder en in deze zuster. We bidden voor de ouderen in deze gemeente. Heer, als de winter hen zwaar valt, als zij ziek zijn, zwak, wilt u bij hen zijn, wilt u hen omringen met uw nabijheid op momenten waarop ze zich zwak voelen. We bidden u voor de kinderen van Hanny Slachter, nu zij ook hun moeder verliezen, korte tijd na hun vader. Wilt u bij hen zijn in het nemen van afscheid, in het terugkijken, in het bewaren wat goed was. Heer, wees hen ook nabij. En wij bidden u voor deze wereld, voor deze grote wereld waarin wij leven, waarin ook mensen werken in uw koninkrijk, de familie van Loene in Australië. Wilt u bij hen zijn als zij hun plek vinden in Arnhemland waar ze gaan werken? Wilt u hen kracht geven? Wilt u hen energie geven? We bidden ook voor deze buurt, deze weken vaak binnen rondom de tentoonstelling. Wilt u ook de mensen zegenen die om deze kerk heen wonen? En wilt u ons ook helpen en inspireren om ook uit te zien naar de mensen om ons heen? Om te zien dat het mensen zijn van u, dat het mensen zijn die u geschapen heeft. Heer, help ons ook daarbij. En zo brengen wij u al onze gebeden, onze dank, onze aanbidding, onze eer en onze zorgen. En zo zijn we ook in de stilte bij u. En zo bidden wij de woorden die u, Heer Jezus, ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Dan mag u nu uw gaven geven. De eerste collecte is voor de wijkdiaconie en de tweede is voor kerkmuziek. En van muziek genieten we allemaal. Allebei de collectes van harte bij u aanbevolen.
Thank you.
dat wij Gods kinderen zijn. En zo is het. U mag zo meteen hiervoor Susanna feliciteren. Loopt u dan van die kant langs en dan weer door naar de koffie. Boven bij Van Boven is de tentoonstelling Het Andere Verhaal vandaag nog geopend. Ilse staat al klaar om u te ontvangen. Ga ook daar nog even kijken. En weet dan dat we hier vandaan mogen gaan als gezegende, onvolmaakte mensen. Maar juist en misschien daarom wel gezegende mensen. Ontvang de zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de verbondenheid van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.